Ik wil ermee te beginnen om terug te keren even naar wat Harry zei. Hij zit net achter Gert. Gert heeft zo'n groot hoofd. Ja, maar kijk, ik sta daar en zit hier in mijn ooghoek, zie ik hem ook niet. Maar wat hij zei was goed. Dat wil ik bevestigen. Onze natuurlijke reactie is van dat zal toch niet zo zijn. Maar dat is waar ik me ook zorgen over maak. En het klinkt heel serieus. En Pinksteren, dat is een feest. Maar neem het serieus. Zijn jullie echt levend? Nou, jullie halen adem. Dus ik denk het wel. Je bent hier gekomen, je beweegt. Maar ben je ook levend in de Heer? Is er iets veranderd toen Hij in je kwam wonen? En hoe je dan met allerlei dingen omgaat. Dat is waar Harry ook op wees. Zijn wij echt vervuld van zijn levenskracht? Marinus opende de dienst al zo. En er is nog iets wat Bert een aantal weken geleden zei over een man op het perron. Marinus zei van ja, je kan heel dicht daarbij gestaan hebben. Bij die kamer en dan kan je het gehoord hebben. Maar niet luisteren. Bert zei, ja, je kan op het perron staan en niet in de trein stappen. Al die dingen is waar ik het vanochtend over wil hebben. Dus het klinkt een beetje als een donderpreek. En ik heb het best wel moeilijk ermee, omdat als ik daar een titel aan geef en je zet het op de website, luistert niemand daarnaar. Mensen hebben al zoiets van, een gelukkig vervuld leven. Nou, zo'n preek die klikt iedereen aan, dat kun je zien, dat is grappig. Ik heb toch samengevat wat ik wilde vertellen. Hoor, geloof en doe. Ik wil drie dingen vertellen eigenlijk. Uiteindelijk kom ik natuurlijk ook op Pinksteren. Maar vooral hoor, geloof. En hoe je daarmee omgaat. Volgende slide. Ik zal eerst een situatie schetsen. Ik heb de teksten er maar niet bij gezet. Ik begin ergens, zometeen in Matteüs 12. Maar eerst vertel ik iets over Matteüs 11 en 12. Hoe de situatie daar was. En ik heb soortgelijke dingen al verteld op de jeugd pas geleden. En ik heb het echt op mijn hart om het gewoon nog een keer te vertellen. Want jullie hebben het niet gehoord. Op de kring kwam ik een zin tegen in de Bijbel. En die zin die had echt zoiets. Dat was een soort vuurtoren. Maar ik had hem nooit gezien. En toen dacht ik. Dat is een serieuze boodschap. We zullen er zo meteen aankomen. Een serieuze waarschuwing. Eerste situatie, waar de Heer eigenlijk ook reageert op hoe zijn omgeving op hem reageert. En hij zegt, deze generatie is nooit tevreden. Johannes die at niet. En Jezus die was een veelvraat en een dronkaard. Het is nooit goed. De mensen in de steden waar Jezus wonderen had gedaan, die hadden zich helemaal niet bekeerd. En als je deze wonderen ergens anders buiten Israël had gedaan, hadden ze waarschijnlijk veel meer impact gehad. Dat is wat hij zegt. De fariseërs die beschuldigden de leerlingen van Jezus ervan dat ze het Sabbatsgebod overtreden omdat ze van een aar plukten. Volgens de wet was dat nog niet eens oogsten. En het mocht gewoon. De fariseërs hadden minder medelijden met iemand met een verschrompelde hand dan met een dier wat in een put verdronk. Het dier zouden ze redden, maar iemand met een verschrompelde hand mocht je niet genezen. Op de Sabbat. Want het gebod was belangrijker dan de genade. Ze deden alles om maar aan de wet te voldoen. Want God had tenslotte de wet gegeven. En dat is de veiligste manier om door het leven te gaan. Jezus was anders. Hij genas de man en gaf weer leven in zijn hand, staat er. Gaf weer leven in zijn hand. Wat was het antwoord van de fariseer? Ze beraamde plannen om zijn leven te nemen. Het gaat allemaal over leven. Jezus genas en bevrijdde een blinde die bezeten was en niet kon spreken. Hij kon eigenlijk alleen horen. En zij antwoordden, ze zeiden dat hij met Satan samenwerkte en dat het Satans werk was. Dus Jezus geeft de spraak terug. En degene die kunnen spreken, die misbruiken het. Ze beseffen niet hoe het zit. En dan begin ik te lezen, volgende plaatje. Matteüs 12, vers 32. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de komende. Vers 34. Addergebroed. Dat is het antwoord op dat ze zeggen, jij hebt dat met Satan gedaan. Hij noemt hun kinderen van de slang. Addergebroed. Addergebroed. Hoe kunnen jullie iets goeds zeggen terwijl je zelf slecht bent? Vers 37. Op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken. En op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Die genezing en die bevrijding vonden plaats door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. De scheppende kracht. En het werd aan Satan toegekend. Door de Farizeeërs. Dat was een ernstige beschuldiging en ook een zonde. En direct hierna, volgende plaatje, gaan we naar vers 38. Gaat het verder? Daarop reageerden de schriftgeleerden en de Farizeeën met een vraag. Meester, moet je je voorstellen, je hebt zo'n discussie. En je ziet iets gebeuren en je zegt dat is het werk van de Satan. En er komt zo'n antwoord van de Heer Jezus en die zegt, jullie zijn zelf kinderen van de Satan. En op grond van wat je gezegd hebt, zul je worden veroordeeld. Dat is een ernstige discussie. Het volgende wat ze zeggen is, meester, we zouden graag een teken zien. Onbegrijpelijk. Wat willen ze dan nog zien? Ze hebben een genezing gezien. Ze hebben een bevrijding gezien. Ze wisten zeker dat er iets gebeurd was, want ze kenden het toe aan een geestelijke macht. Wat voor een teken willen die Farizeeërs dan nu nog zien? Ik kom er aan één ding denken, maar misschien hebben jullie een ander idee. Misschien wel vuur uit de hemel, net als Elia. Laat dan maar eens zien wie de echte profeet is. Ja, genezing hadden ze al gezien. Wat voor een wonder moet het zijn? Laat maar zien of jij echt bent. Laat het vuur dan maar uit de hemel neerdalen als jij echt van God komt. Sensatie natuurlijk. Ze denken van, nou ja, als hij het doet, is het geweldig. Dan kunnen we, dan hebben we dat toch maar meegemaakt. Ze vergeten er wel aan te denken hoe het afliep met die Baalpriesters, maar dat maakt niet uit. Of er gebeurt niks. En ze konden hem, eigenlijk belachelijk maken. En dan antwoordt Jezus. En dit komt een paar keer terug. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Die generatie spreekt hij over. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten, dat zijn de mensen van Nineveh, samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij hadden zich bekeerd naar de prediking van Jona. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Dat zegt de Heer Jezus. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier is iemand die meer is dan Salomo. De mensen die hier geloofden, de mensen van Nineveh, de koningin van Scheba staat er volgens mij in de NBG van vroeger. Van ver weg, buitenlanders, geloofden zelfs als normale mensen spraken. En dat waren dan ook nog zondige mensen. Je weet hoe Jona ermee omging op het moment dat die mensen tot bekering kwamen. Hij zat daar onder die boom en hij was gewoon boos op God, want het was niet rechtvaardig in zijn ogen. Dat er genade was voor mensen die zich bekeerden. Salomo liep ook helemaal niet goed af. Verviel in afgoderij. Deze mensen spraken woorden van God en werden wel geloofd. En hier stond iemand die zonder zonde was. Iemand die alleen maar goed deed. En ze geloofden hem niet. Zij waarvoor hij speciaal kwam. Jezus was de Messias waar ze zo lang op hadden gewacht. En ze zagen het niet. Ze aanvaarden hem niet. De maat was vol op dit moment. Er zou niet meer komen. Jezus zei, het enige wat jullie nog zullen krijgen, is het teken van dat ik er niet ben. Dan zul je het verschil merken. 3 dagen en 3 nachten. Dat is het enige teken wat ze nog zouden krijgen. Dat betekent dat dit het teken is. Alles of niets. Geloof je dit teken of geloof je dit teken niet? 1 teken krijgen de farizeeërs nog. Jezus is 3 dagen en 3 nachten weg. En dan komt hij terug. Alle andere dingen die ze net gezien hadden, de wonderen en de tekenen, die doen er helemaal niet meer toe. Die waren nu verleden tijd. Die hadden ze erop kunnen wijzen. Jongens, dit is de Messias. Dit is de vervulling van de profetieën van Jesaja. Maar ze zagen het niet. Het doet er niet meer toe. 1 teken. Deze tekenen leiden niet tot bekering. Ze geloofden hem gewoon niet. Niemand is ooit opgestaan uit de dood. De dood is een straf voor de zonde. De dood kon Jezus niet vasthouden, want hij was zonder zonde. Hij kon dus door de Heilige Geest loskomen van de dood. Hij werd opgewekt. Hij was echt dood. Hij was niet meer. De dood heeft alleen vat op zondaars. En de boodschap van het evangelie is, met Jezus kan je zonder zonde zijn. Waardoor de dood geen vat meer op je heeft. Jezus zelf zal je vrij pleiten als je erkent dat je een schuld hebt naar God. Dat je vergeving nodig hebt en genade wil. En wie wil er nou geen genade? Nadat dit aangekondigd is, dit teken. Van, je krijgt nog maar 1 kans. 1 teken. En je weet het vooraf, het is gezegd. Komt het volgende stukje, vers 43. Groot waarschuwingsteken. Dit is een waarschuwing. Vers 43, Matteüs 12. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. En als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert en merkt dat het leeg staat, schoongemaakt en op orde gebracht, dan gaat hij weg. Hij haalt er 7 andere demonen bij, die slechter zijn dan hij zelf. En zij allen nemen daar blijvend hun intrek. Zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Deze tekst, die ken ik wel. Hè, die gebruik je bijvoorbeeld als je leert over bevrijdingspastoraat, maar hij staat in een heel andere context. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling van deze tekst. Die vuurtoren waar ik tegenaan liep, die lantaarnpaal, is zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. De laatste zin wijst terug op wat ervoor staat. Deze generatie. In de context van dit verhaal is dit een serieuze waarschuwing. Want hij spreekt hier over die generatie die moet gaan geloven. Het gaat over bekering. Het is bijna een soort vergelijking. Ik wil niet zeggen dat wat er staat dat het letterlijk niet waar is. Dat denk ik wel. Ja, als je op een gegeven moment bevrijd bent ergens van en het komt weer terug, is het vaak erger dan daarvoor. Maar die laatste zin is wel belangrijk. Die kan je er niet afknippen. Ze waren niet allemaal bezeten en bevrijd. Dus het kan niet een letterlijke zin zijn. Het gaat over bekeren en je afkeren van onreinheid en zonde. Het was een vergelijking. Stel je voor, je bekeert je. En daarna val je weer in zonde. Erger dan voorheen. Dat kan dus. Dan ben je er erger aan toe dan eerst. En ik durf wel te stellen dat wij ook onderdeel zijn van een verdorven generatie. En heel hard Heer of Meester roepen en vragen om een wonderteken is niet hetzelfde als geloven. En je kunt wel doen alsof je je bekeerd hebt. En die Farizeeërs, daar zei Jezus ook tegen, je kunt wel doen. Je kunt je wel door Johannes de Doper laten dopen. Maar als dat geloof en die bekering niet blijvend zijn, dan ben je daarna slechter af dan daarvoor. Johannes zei nog, laat eerst maar eens vruchten zien van je nieuwe leven. Van je verandering. Geen vrucht, geen verandering. Dan is het alleen maar buitenkant. Als je bekering geen impact heeft op je leven en er is niets veranderd, dan moet je je zorgen maken. En dat is een serieuze waarschuwing. Als je je bekeert, verandert je leven. En daar heb je ook een reden voor om te veranderen. Je hebt een reden gehad om je te bekeren. Dat kunnen verschillende redenen zijn. Je kan het hier wel gezellig vinden. Het klinkt heel mooi. En vandaag wat minder misschien. Je wilt erbij horen. Of de Heilige Geest heeft je ervan overtuigd dat je een zondaar bent. Nou, als je nou die redenen naast elkaar zet. En de reden om je te bekeren valt weg. Mensen zijn ineens niet meer aardig tegen je. Je bent het er allemaal niet meer mee eens. En je hebt je bekeerd om de verkeerde reden. Waar ga je je daarna dan nog moreel door laten leiden? Er is totaal geen vangrail meer dan. Die is weg. Je hebt je bekeerd. En op een gegeven moment zeg je, nou dat was het niet. Nou, iets wat enigszins in de buurt komt zal nooit meer kans maken om invloed te hebben op jouw leven dan. God nog gebod. Dan ben je er slechter aan toe. En hier direct achteraan komt de vergelijking, de gelijkenis van de zaaier. Volgende slide. Deze waarschuwing heeft te maken met wat ervoor staat en wat erachter komt. En Harry die zei dat precies ook. Dat gaat ook over je omstandigheden. Matteüs 13, vers 3. Een slokje. Koffie. Vers 3. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, maar waar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. Dat bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Volgende slide. Vers 18. Hoor en begrijp. Hoor en begrijp de gelijkenis van de zaaier. Net zei Jezus, laat wie oren heeft goed luisteren. Die gelijkenis van de zaaier gaat om je oren. Om het luisteren. Als we verder lezen straks, dan staat er in hun hart gezaaid. In zich opnemen. Het schiet geen wortel in hen. Dus als je het leest, dan moet je jezelf zien als de grond. Het zaad is het evangelie, het woord van God, de Bijbel. En de zaaier is in het verhaal Jezus, maar het kan ook Marines zijn, je kringleider, of deze week gewoon jijzelf. Want overal waar wij de waarheid vertellen, strooien wij met het zaad. Vandaag mag ik zaaien. En ik wil graag dat we ons focussen op het zijn van de grond. Wat voor soort grond ben ik? Hoe kies ik te luisteren naar het woord? Volgende slide. Over de weg. De uitleg, zegt Jezus in vers 19, Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart is gezaaid, bij hen is op de weg gezaaid. Raakt even in de knoop. In Lucas staat het ook. Ik voeg dat gewoon toe. Wat zijn dat voor mensen? Zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en grijpt het woord weg uit hun hart. Om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Deze mensen zijn gewoon kansloos. Als je hart hard is. Als je zegt, nou als dit komt, dan kom ik niet. Dan komt het niet aan, hè. Dan kan ik staan preken. Als er niemand is, dan hoort niemand het. Als je zegt, ik wijs het gewoon af. Bij het eerste woord al. Nou, dan is de rest ook voor niks gestrooid. En soms dan moet je goed oppassen. Als iemand één ding zegt waarvan je denkt, ja, hoe? Als je dan gewoon de rest ook gewoon afwijst, want je zit gewoon in een bepaalde modus en denk je, ja, nou, dat kan de rest ook niet goed zijn. Wees je bij elk woord wat uitgesproken is bewust. Want het kan zomaar een woord van God zijn. God kan zelfs mij gebruiken. Als je de weg bent, als je hard is, komt er geen plantje. Dat is niet de schuld van de vogels die het opeten. Het blijft daar gewoon kort liggen. Het wordt stuk geredeneerd, het woord. Het wordt kapot getrapt. Misschien ben je wel misleid door wat anderen zeggen, door leugens. Durf het bijna niet te zeggen, maar er gaan verhalen over mij in de gemeente rond, die je maar beter niet kan geloven. Ik hoor ze omdat mensen soms vragen, is dat echt waar? Hou ermee op. Ook over andere mensen niet. Doe het niet. Het is niet waar. Je wordt afgeleid. Het is de Satan die het doet. Rots, de volgende. Vers 20. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. In Lucas staat het, dat zijn de mensen die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen. Halleluja! Maar het schiet geen wortel en ze geloven alleen maar zolang het ze goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Ik maak me hier wel zorgen over. Beetje vervolging. Stel je voor dat het verboden is om hier te komen. Wie is er dan nog? Hoe gaan we ons organiseren in kringen? En gaan we ondergronds? Wie van ons kunnen wij dan nog vertrouwen? Bij sommigen weet ik het niet. Rotsachtige grond, dat is een soort half om half keuze. Dan denk je, nou, dat is een leuk idee, daar kan ik wel wat mee. Ik ga er niks mee doen. Die nemen geen water op. Het groeit niet, dus het is niet sterk. Maar dit soort mensen zie je heel veel angst en twijfel. Toch maar niet, toch maar wel, toch maar niet. Uiteindelijk is het een eigen keus. Het plantje gaat dood. Het ontkiemt. Het groeit. Maar niet omlaag. Het schiet geen wortel. En het verbrandt. Dit is de keuze aan de buitenkant. Het lijkt heel wat. Het is ook de keuze tussen hemel en hel. Van nou, ik ga maar geloven, want dan kom ik in de hemel. Want anders kom ik in de hel. Dat is totaal verkeerd. Als je op die manier een beslissing neemt om voor de Heer te gaan, van anders kom ik in de hel, dan ben je echt verkeerd bezig, dan heb je nog niet gesnapt. Kom dan alsjeblieft met iemand praten. Je mag niet geloven omdat je anders naar de hel gaat. Want dan heb je alleen maar gekozen op basis van, nou, dat is het beste alternatief van de twee die je kent. Dat is geen rotsvast geloof. Oh, dat klinkt wel grappig in deze context. Een rotsvast geloof is juist niet op de rots. Ja, Jezus is op de rots natuurlijk. Jezus is onze rots, ons fundament, als huis. Maar als plantje vruchtbare aarde. De distels. Volgende slide. Ik ben blij dat Heidi dat vanochtend zei. Ik ga het gewoon 100 keer zeggen. Blijf je mond open doen, Harry. Vers 22. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen. Maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken. Zodat het zonder vrucht blijft. Lucas 8 staat over die mensen. Die wel geluisterd hebben, maar door de zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Kiest wel 100%. Het is een echte keuze. Het is een echt geloof. Ze zijn gered. Want ze zijn levend. Maar het is zo zielig. Het is vaak geen echte bekering. De prioriteiten kloppen niet. He, als je op een gegeven moment ontdekt wie God is en wie de Heer is en wat hij van je verlangt, dan kan het best zijn dat je al een heel leven hebt en allerlei andere dingen in je leven hebt. En dan gaat het erom welke plantjes groeien er nog meer. Op hoeveel paarden heb jij je geld gezet? Op de Heer Jezus. Die op het witte paard. Alles op één kans. Wat geef jij voedsel in je leven? Wat mag water krijgen? Wat mag groeien? Wat laat je staan? Is het Gods woord? Of andere dingen? Heel vaak zie je dus wel dat deze mensen dus echt geloven, maar er is geen vrucht. Er is totaal geen verschil met daarvoor. Wel levend, maar ontzettend arm. Geestelijk arm. Kenmerken. Moeilijk leven. Moeilijk. Onregelmatig. Instabiel. Onvoorspelbaar. Elke keer anders. Je kan er niet van op aan. Mensen waar ik me zorgen over maak ook. Ja. Het had zoveel beter kunnen zijn. Maar de omstandigheden spelen een grote rol in het geestelijk leven. Vers 23. Volgende slide. De vruchtbare grond. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Ze dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Volgens Lucas zijn dat de mensen met een goed en eerlijk hart. En die hebben naar het woord geluisterd met een goed en eerlijk hart. Ze koesteren het. En door de standvastigheid dragen ze vrucht. Ze koesteren het. Ze nemen het in zich op. 100% keuze. Dit was de bedoeling. De aarde als een vruchtbare akker. Zo voldoe je aan waarom er gezaaid wordt. Een zaadje wat alleen maar een plantje wordt. Waar nooit iets aankomt dan alleen maar een blaadje. Dat plantje heeft eigenlijk zijn doel niet gehaald. Komt er iets aan te hangen? Bij sommige planten een bloemetje. Bij andere een zaadje wat weer een nieuw plantje wordt. Bloemetje wordt natuurlijk ook weer een nieuw plantje. Maar het leidt ergens toe. Dat is de bedoeling. Als je als groene grond bent, dan open je je hart. Je opent je grond. Het zaadje zit erin en je koestert het. Het water wordt gegeven door de Heilige Geest. Zo kom je ook tot geloof, doordat de Heilige Geest het zaadje water geeft. Om het samen te vatten, ben je dus niet goede of slechte grond. Je doet goede of slechte grond. Het is een keuze. En je kiest ervoor om aan te nemen wat je hoort. Want het gaat over horen. Daarom ligt die nadruk daar ook op. Je kiest ervoor of je aanneemt wat er gezegd wordt. Volgende slide. Dan wordt het Pinksteren. Je krijgt wel eens zo'n mailtje. waarin je een grote som geld beloofd wordt. Als je maar je gegevens doorgeeft. Als je maar even antwoordt. En dat gaat dan naar, we willen graag je bankrekeningnummer. En kun je dan ons een bedrag als voorschot sturen, want dan kunnen we de kosten betalen zodat we jou dat geld kunnen geven. Een belofte, te mooi om waar te zijn. Gratis geld bestaat niet. Dat hebben wij onze kinderen goed geleerd, dat werkt echt die regel. Pinksteren is ook zo'n soort belofte, maar heel anders door degene die de belofte gedaan heeft. Een erfenis. Echter, bij de bank van de hemel kun je alleen binnenkomen met goede referenties. Je hebt een adres nodig in de hemel, zo werken banken. Burgerschap in de hemel, anders kun je geen rekening openen. Als je dan die rekening opent, dan kun je een grote erfenis van God ontvangen. Stap in. Open die rekening. Geloof in de Heer. En dan komt het goed. Volgende slide. Dit is, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Dit is een chatconversatie tussen mij en mijn collega. Ik zal het even voorlezen. Hey, ik dacht dat je het misschien wel zou willen weten. Ik ben dinsdag gedoopt. Dan laat ik hem een uurtje sudderen. Hey, dat is goed nieuws. Smiley. Duurde het lang om dat te besluiten? Nou, eigenlijk al in november 2016. Maar deze week heb ik dan toch eindelijk gedaan. Zo, ja, het duurt wel even. Ik herinner me nog, zeg ik, dat je echt geen idee had wat er met je vrouw gebeurd was. Ik bedenk dat je het nu begrijpt, hè? Ja, ik heb zo wat onderzoek gedaan, net als een echte ingenieur. Als een techneut. En toen zei ik, maar dan moest je toch toegeven dat je het niet allemaal kon begrijpen. Je kan alles onderzoeken, maar uiteindelijk, aan het eind van onderzoek, begint geloof. Ja, ik heb naar evolutie gekeken, naar wetenschap, en ik kon alleen maar dingen vinden met aannames. Na aannames komt geloof. Mijn collega was een paar jaar geleden bij mij, en zijn vrouw is gek geworden volgens hem. En hij zat het aan mij te vertellen, maar hij wist niks. En ik zei, ik weet wat er met jouw vrouw aan de hand is. En toen mocht ik het evangelie uitleggen. Gewoon met een pannenkoek in een restaurant. En dat is alleen maar een zaadje. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat ermee gebeurt. Ik hoef alleen maar te zaaien. Ik hoef het niet op te volgen. Ik hoef niet, ik weet niet wat ik zaai. Want de Heer is veel machtiger. En dan krijg je met een mailtje, ja, ik ga nu ook naar de kerk. Ja, ik speel nu ook in de muziekgroep. En ja, ik heb me laten dopen. Zo kan het gaan. Als je gewoon heel simpel een zaadje zaait. Het grootste wonder wat hier gebeurt. Het grootste wonder wat bij jou gebeurd kan zijn, is dat de Heilige Geest je verstand overtuigt. Want als hij dat niet doet, kunnen wij niet geloven. Dan, zonder dat de Heilige Geest je verstand overtuigd heeft dat hij echt bestaat, is er geen geloof. Dan is het een rationele beslissing van, ja, dan kom ik in de hel. Nou, dan ga ik aan de kant van de hemel staan, dan kom ik goed. Door de Heilige Geest kom je tot geloof. Grootste wonder wat er kan gebeuren. Het gaat niet met Pinksteren om ervaring of gevoel. Het gaat om de waarheid. Een ervaring kan ik je niet geven. De waarheid wel. Dat is het woord van het evangelie. Dat als je het woord in je opneemt, als in een akker, dat het ook Pinksteren kan worden. De Heilige Geest versterkt dan je geloof en geeft je kracht om je aan die waarheid te houden, om die waarheid ook echt te geloven en hem nooit meer kwijt te raken. En dit is de waarheid. Volgende slide. Dan gaat het weer over het woord. En het woord was het zaad, weet je nog? En het is ook de Heer Jezus Christus. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wij, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, let op, dat zijn de voorwaarden. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Heel simpel. Geloof en ontvang. En je wordt een kind van God. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, uit een lichamelijk verlangen of uit de wil van een man van God, maar uit God. Je bent een kind van God, of je kan het worden, doordat je op bovennatuurlijke wijze wordt geboren uit God. Dan leef je dus, zoals ik in het begin zei, maar net even op een andere manier. Een nieuw leven. Je bent geboren uit God door het lichamelijk lijden van Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn bloed en zijn gehoorzaamheid. Aanvaard dat. Je bent geboren uit God vanwege het verlangen en de wil van God de Vader. De liefde van God. Aanvaard dat. En je bent geboren uit God door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Die meewerkte in de schepping, die kan scheppen en die kan herscheppen. Die alles kan veranderen. Dan vraag je je misschien af waarom die vreemde fietser daar staat. Je ziet wel eens van die bejaarden. Op van die fietsjes en die gaan bloedhard. En hij is er trots op dat hij zo hard kan hoor. Twijfel niet aan de aanwezigheid van de Heilige Geest. Want je hebt de voorwaarden gezien. Geloof en bekering is genoeg. Het is als een elektrische fiets. Je kan zeggen, ik heb een elektrische fiets met een geweldige accu. Als je er gewoon op gaat zitten zo, vind je het helemaal niks. Je kan geen gas geven. Je moet wel opstappen en trappen om iets van de motor te herkennen. Op het moment dat je iets gaat doen, dan zal de Heilige Geest jouw acties versterken. Als jij gaat kijken naar mensen, dan zal de Heilige Geest jou kijken versterken. Als jij mensen gaat helpen, dan zal hij jouw hulp krachtig en bruikbaar maken. Als je gaat lopen, dan gaat hij jou wandelen, gaat hij krachtig maken. Als je je zorgen maakt, dan zal hij ook zorgen voor oplossingen. De Heilige Geest werkt alleen maar als je ook iets doet. Hij is geen treinkaper. Het is niet zo dat ik in de trein sta en dat de Heilige Geest ineens door mij in tongen begint te spreken. Het zou heel gek zijn en niemand zou dat begrijpen. Zo werkt het dus ook niet. Maar het is als een elektrische fiets. Met al die dingen. Je wordt niet vanzelf geduldig. Als je het even over de gaven en de vruchten van de geest hebt. De vrucht van de geest. Ja, als ik achter in de zaal zit. En ik moet een woord uitspreken. Nou, laat ik Harry als voorbeeld nemen. Als hij niet begint te praten, kan de geest niks zeggen door Harry. Maar op het moment dat hij besluit, ik ga het gewoon zeggen, dan kan de geest door hem spreken. Dat is zoals hij werkt. Dus je kan hem zitten wachten en er gebeurt er niks. Je moet opstappen en trappen. Laatste slide. Wat moet je geloven? Er is maar één teken van belang. Het teken van Jona. 3 dagen en 3 nacht. Geloof dat. Twijfel niet. Jezus is echt dood geweest. Hij is opgestaan. Hij heeft aan het kruis gehangen voor onze zonden. Tweede ding. Hoe luister je? Als de weg? Open je je hart niet? Als een rots? Is het allemaal maar een beetje zo van nou. Distels? Is er onkruid in je leven? Doe er wat aan. Of als vruchtbare akker. En als laatste. Als je gelooft, wordt de Pinksterbelofte ingelost. God zal bovennatuurlijke dingen in jouw leven kunnen doen. Ga niet achterover hangen. Geloof en het wordt ingelost. De bovennatuurlijke wedergeboorte. Ja, je bent natuurlijk geboren, maar je kan ook bovennatuurlijk geboren worden. Vindt plaats door de Heilige Geest. Je wordt rechtvaardig gemaakt. Je wordt een kind van God. Je wordt gered van het oordeel. Je wordt gedoopt tot 1 lichaam, de gemeente. Je wordt gevuld door de Heilige Geest. Het is allemaal waar. Maar je moet wel opstappen en trappen om er iets van te merken. Maar twijfel niet. Ga trappen. Nog één ding, even over de doop. Je weet nooit wie er in de zaal zit. Het teken van Jona verwijst ook naar de doop. Zoals de zonde geen vat had op Jezus toen hij dood was. En hij opgewekt werd. En toen hij de dood niet verdiend had. Zo heeft de zonde ook geen vat meer op ons. Daarom mogen wij ook gewoon ondergaan in dat graf. En gelijk weer opstaan, net als hij. Je identificeert je op dat moment met Jezus die mocht opstaan. Je bekent kleur en je laat zien wie je echt bent. En dat is een goede keus. En dus ik wil je uitnodigen, als je dat nog niet gedaan hebt, om daar eens serieus over na te denken. Amen.